Ik denk wel dat ik ergens aangetrokken word tot werk wat indirect of direct een bepaalde strijd symboliseert.
Welkom bij de Young Collectors podcast, waarin we je meenemen naar 10 bijzondere kunstcollecties van 10 hele normale verzamelaars. Gewone mensen zoals jij en ikzelf. Presentator en oprichter van Young Collectors Circle, Nienke van der Wal. En vandaag ben ik bij Arthur Kibbelaar. In het dagelijks leven werkzaam als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar vandaag spreken we hem over zijn kunstcollectie. Dankjewel, Arthur, dat we hier bij jou thuis mogen zijn.
Dankjewel, Nienke, voor deze uitnodiging. Een heel bijzondere uitnodiging.
Ja, heel leuk om straks meer van jou te horen over je collectie. Maar we beginnen altijd met dezelfde hele vervelende vraag. En dat is, welk werk zou jij uit je collectie meenemen als er brand zou uitbreken?
Moeilijk. Hele moeilijke vraag, vind ik het, eerlijk gezegd. Maar nu heel intuïtief, denk ik toch het werk van Fikele. Want dat is werk uit Zuid-Afrika toen ik eigenlijk nog niet heel bewust aan het verzamelen was. Dat zijn de twee gezichten die eigenlijk een studie zijn. Het werk van de kunstenaar kon ik zelf niet betalen. Dat was ver boven mijn budget, maar hij was in zijn studio bezig. En dit lag op de grond eigenlijk als wegwerpstukken. En toen zei ik van, dit vind ik zo bijzonder. En was voor het eerst in Zuid-Afrika. Dus de symboliek. En toen heeft hij een opdracht geschreven op het werk voor mij. Het is eigenlijk toch wel een van de meest persoonlijke stukken. En het was een man die heel veel in de anti-apartheidsbeweging of voor de anti-apartheidsbeweging heeft gedaan. Dus ik zou dat werk, nogmaals, zijn twee gezichten. Eén van de strijd onder apartheid en de hoop na apartheid. Die zou ik mee proberen te zeulen van de trappen of door de gangen heen. Ik weet niet of het me zou lukken, maar dat is wel het eerste wat bij me opkomt. En dan mag ik, als ik toch mag, ik heb ook natuurlijk heel veel emotionele waarde bij een stuk van het huis van mijn moeder. En wat ik ook nog nu in de erfenis mee heb gekregen. Dus dat zou ik ook proberen mee te slepen. Maar als je me echt dwingt tot één stuk, dan denk ik, is dat wel een stuk wat me heel lang al bij mij, meer dan 25 jaar, in mijn bezit is.
En dat stuk wat je zei uit de erfenis van je moeder, wat voor stuk is dat?
Dat is een flamboyant. Nou, mijn moeder en mijn vader waren niet, zeg maar, echte verzamelaars, maar die hadden wel kunst en kochten op bepaalde momenten bijzonder kunst in. En dit associeer ik heel erg met thuis, het ouderlijk huis. En die flamboyant staat voor Curaçao. Dit is eigenlijk een bloem, maar ook een boom die op bepaalde momenten in bloei raakt op Curaçao. En die tegen alle droogte en alles in een enorme pracht van rood, bijna fuchsia-achtige rode kleur heeft. Dus ja, die staat voor mij symbool van het ouderlijk huis en voor Curaçao. En mijn ouders dus.
Mooi. Ja, je zei al, het is dus heel persoonlijk. Dat merk je ook in deze twee werken die je hebt gekozen.
Zeker.
Bijzondere herinneringen. Je noemde in een eerder gesprek dat we hadden jouw collectie, je persoonlijke geografische testament.
Absoluut.
Kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
Ja, het betekent eigenlijk dat als je kijkt naar wat ik heb, dat je gewoon ook mijn leven ziet. En het eerst begon het heel erg onbewust, met kleine dingen. En ik moet eerlijk zeggen dat zelfs binnen mijn studententijd kreeg ik wel iets en dergelijke. Maar er zit in elke fase, en zeker omdat ik in veel landen heb gewoond, zit er een herinnering vast, een verhaal eigenlijk nog meer vast aan het kunstwerk. En ik ben later pas wat bewuster gaan nadenken waarom ik het koop en hoe ik het koop, weet je. En dit gesprek ook, dat helpt mij natuurlijk heel erg. Dus het was niet een vorm. Ik ben geen verzamelaar met een soort van winst of dat ik zeg van dit is de kwaliteit of het heeft een bepaalde. Het heeft altijd een verhaal. Het moet altijd een verhaal hebben. En dat is vaak geografisch bepaald omdat ik in veel landen heb gewoond. Dus wat je nu ziet bij mij hangen, en het is een deel van de collectie, is allemaal toch wel verzameld in de landen waar ik of heb gewoond, continent waar ik heb gereisd. Dus het heeft altijd die waarde. Dus dat noem ik de geografie. En het testament is omdat het mijn levensverhaal ook is. Ja, ik vind eigenlijk dat kunst steeds meer een reflectie is geworden van wie ik ben. Nogmaals, onbewust begonnen. Maar nu, als je mij vraagt van nou, wat betekent het? Het is eigenlijk wel een reflectie van wie ik, wat ik zie en wat ik, hoe ik het heb ervaren. De landen en de geschiedenis, maar ook het verhaal. Vaak achter de landen. Dus het heeft nu een hele persoonlijke connotatie gekregen. Het heeft niet echt een soort van, oh, dit is een kunstverzameling en dan pak ik een sticker op. Het is echt van Arthur, vertel mij, wat betekent dit? En dan heb ik er vaak een verhaal bij, wat ik later ook heb kunnen ontdekken. Het is niet zozeer dat ik op zoek ga, maar het komt me vaak tegemoet.
Ja, dus je zegt eigenlijk, het is een heel persoonlijke reis door jouw leven.
Absoluut.
Al die verschillende werken markeren weer andere momenten.
Ja.
Niet vanuit een overkoepelende visie ontstaan.
Nee.
Maar is er denk je wel een soort rode draad die er doorheen loopt? Al is het maar bijvoorbeeld in materiaalgebruik of kleur. Of,
ja.
Is er iets waar je altijd voor valt?
Ja, aarde.
Ja?
Ik geloof dat er toch wel is, als ik rondkijk, dan zie ik toch een bepaalde liefde voor aarde, kleuren, tinten. Maar dat is niet het enige. Nu zie je vooral hier volgens mij wel veel aarde tinten, hè, in het werk. Tegelijkertijd moet het ook iets, ja, eenvoud. Ik zoek naar de puurheid van bepaalde zaken. Dus ik vind het zelf wel interessant als het ongekunsteld is, een beetje robuust. En het mag ook een beetje ruw afgewerkt zijn. Het moet niet helemaal perfect. Ik ben niet van de precisie of zo. Ik ben meer van de, dus die aarde, acht tinten, maar wel het ruwe, het verhaal wat er aan vastzit. Dat herken ik nu wel als een soort patroon. Komt wel bij dat ik veel in Afrika gewoon, lang, relatief, hè, 7 jaar van mijn toch wel werkende leven in Afrika gezeten. En dat betekent dat dat ook wel een invloed heeft gehad, hè? Kom van Curaçao, dat heeft natuurlijk ook een bepaalde invloed gehad. En ik heb ook tijd gedacht van nou, ik zit meer in die Afrikaanse kunst, zeker de West-Afrikaanse kunst. De Malinese kunst heeft me enorm gegrepen, dus ik heb daar ook, dat vond ik echt heel bijzonder, relatief veel dingen kunnen kopen. Maar dat zit allemaal weer verweven met het aardse. Tegelijkertijd moet het iets universeels hebben. Dus als ik kijk, dan ben ik ook wel een beetje geabstraheerd. Het moet niet heel specifiek zijn over iets. Ik wil mijn eigen verhaal kunnen vertellen. Het werk wat hier naast ons hangt gaat over vrouwen die in beweging zijn. Malinese vrouwen is een speciale Malinese techniek. En ook aarde waarmee ze de stoffen kleuren. Dat is echt heel typisch Malinees. Maar die vrouwen staan symbool voor, vind ik, het universele aspect van vrouwen die in beweging zijn, die de strijd hebben gevoerd, de overleving en alles zijn in Mali. Dus ik vind dat wel universeel ook, hè? Maar het vaak wel geworteld in een bepaalde traditie. Dus ja, die twee elementen waarbij ik toch het universele, ik moet mijzelf daarin kunnen vinden in iets, gekoppeld met het hele specifieke, het aardse en vaak toch wel een verhaal over de strijd. Het is wel een strijd. Ik denk wel dat ik ergens aangetrokken word tot werk wat indirect of direct een bepaalde strijd symboliseert.
En weet je het dan meteen als je in zo'n studio bent of misschien ook wel eens in een galerie, weet je dan meteen, oh ja, dit werk, dit hoort bij mij, dit spreekt op mij?
Ja, maar soms is het niet dat ik er met opzet naartoe ga. Dus het kan wel zijn dat ik het ontdek ter plekke. Zo heb ik, dat was een foto van Mary Sibande, die nu toch wel eigenlijk echt internationaal is doorgebroken. Geweldig, maar zij was toen ik in Zuid-Afrika zat, nog eigenlijk geen hele grote bekende kunstenaar. En ik zag het en ik werd zo gegrepen door het werk. Want zij had een hommage, een eerbetoon aan haar voormoeders eigenlijk, die in Zuid-Afrika vaak werksters zijn geweest, huishoudsters, et cetera. En zij was de eerste generatie die eigenlijk geen huishoudster werd. En ze wilde haar moeder, haar overgrootmoeder en al haar voormoeders eigenlijk eren door het werk. Nou, dat werk sprak mij meteen aan. Ik zag het werk en het was ook nog een zelfportret. En toen dacht ik van, hoe kan ik dit werk krijgen. Was ook al een beetje boven mijn budget. En het was, maar dan heb ik wel meteen een soort van gevoel met het werk. Dus dat is echt wel iets waarvan ik zeg, ik moet wel gegrepen worden door iets. Dat weet ik wel. Of ik dan koop is een tweede. He, dat is een ander verhaal. Maar ik voel wel meteen van, en het werk ook uit Mali, dat waar ik ook 3 jaar heb gezeten, was wel een zoektocht. Want in het begin zeiden ze, ja, maar er is helemaal geen werk, want het was een conflict. En mensen zeiden van, er is helemaal geen galleries en zo. Terwijl er ontzettend veel kunstenaars daar in hun ateliers zitten en werken. Maar dat moet je opzoeken. Dus dat heb ik leren ontdekken. En dus ging ik naar de kunstenaars toe en naar de ateliers. En op een gegeven moment, ja, dan zie je zoveel. En dan moet ik natuurlijk wel even laten bezinken. Dan kan ik wel er wat over doen. Zeg maar, is dit het werk wat ik wil hebben of niet? Maar meestal heb ik intuïtief meteen een connectie met het werk. Het is niet zo dat ik daar lang over hoef na te denken. Ik ga heel erg op mijn intuïtie af. Ik vind het ook spannend als kunstenaars nog niet doorgebroken zijn. Of als ze nog... Ja, ik gun alle kunstenaars natuurlijk hun doorbraak. Maar ik vind het zelf wel spannend als ze nog niet helemaal in de limelight zitten. En dat vond ik dus in Mali, in Zuid-Afrika en in andere landen. Curaçao, daar ga ik altijd op zoek naar de nieuwe kunstenaar. Of de jonge. En soms zijn ze niet eens meer zo jong. Maar zijn ze niet altijd gevestigd, laat ik het zo zeggen. En dat vind ik natuurlijk wel heel erg spannend. Want ik heb ook in New York gewoond. En daar zie je natuurlijk de kunst in optima forma. Dat is een hele andere league. Waar natuurlijk ook geweldige kunst te zien is. Maar het is echt boven mijn league. En dat vind ik zelf ook heel inspirerend om te zien. Ik was laatst in Londen. Kirin Diwali vind ik echt nu zo... Topper, echt ongelooflijk. Zo adembenemend goed en mooi. Maar het is niet kunst waarvan ik zeg van nou, dat moet ik hebben of dat wil ik hebben. Snap je? Dat is voor mij, denk ik.
En wat vind je zo spannend aan het kopen van die jonge kunstenaars? Bedoel je dat ook op een niveau van waarde, dat het zichzelf nog niet bewezen heeft? Of ook misschien dat je denkt, goh ja, blijf ik het dan mooi vinden? Of is het eigenlijk wel goed? Wat is die spanning?
Nee, de spanning zit er voor mij in dat ik mensen zie die tegen de klippen op vaak hun verhaal vertellen. En ik vind dat iedereen een verhaal heeft. Maar ik vind het nog bijzonderder als je dat doet, terwijl je weet dat dat soms heel moeilijk overleven is. Dan word ik nog meer getriggerd. En ik ben wel heel erg van esthetica. En ik hou echt van mooie dingen en zo. Maar ik vind, vaak gaat het gekoppeld met integriteit. De strijd om dat te blijven kunnen doen. Dat vond ik echt in Mali heel bijzonder. Dat, ik bedoel, je weet bijna dat het heel zwaar bestaan is. Mm. Zeg maar enkeling die zich daar echt kan overleven. In het, en dan dat toch doen. En dan toch als een soort heilig moeten, zoals je als schrijver ook schrijft, tegen de klippen op of hij nou wel of niet beroemd of zij beroemd wordt. Nou, dat geeft bij mij al een bepaalde waarde. Dus als ik ergens aankom in een atelier zie en ik zie kunstenaars daar. Soms is het werk, hoeft het niet altijd fabuleus, fantastisch te zijn voor de internationale normen en waarden. Maar dat verhaal, dat jij daar in je eentje dag en nacht blijft werken aan de kunst, ja, dat raakt mij, ik word er zelf emotioneel van, daar kan ik een kunstwerk van verkopen. Alleen maar omdat ik weet hoe iemand in het leven staat en hoe iemand zich probeert staande te houden.
Ja.
En ik vind kunst altijd reflectie van de samenleving. Het is altijd de ziel van elk land waar ik geweest ben, heb ik meer van kunstenaars geleerd dan van de rapporten die ik moest lezen. Die hebben mij altijd de ziel van het land laten zien. Dus, en dat zie je dan nog eens terug vertaald vaker bij jonge kunstenaars of mensen die soms niet eens meer zo jong zijn, maar nog steeds blijven geloven en in de kunst. Ja, en ik heb daar dus heel veel respect voor.
Dus het ondersteunen van kunstenaars is misschien bijna nog een groter argument dan de hebberigheid die toch ook elke verzamelaar wel heeft. Hè? Je wilt iets hebben, mee naar huis nemen,
nee.
Thuis van genieten.
Nee, het is echt... Ja, nee, ik kan echt... En ik kan kunst zelfs weggeven, wat dat betreft. In de zin van wel, als ik er echt ook klaar mee ben. Maar ik heb ook kunst hangen bij vrienden bijvoorbeeld. Want ik zelf geen plek heb. Maar daar ben ik heel blij mee. Want ik zelf niet de ruimte heb nu in waar ik zit. Maar ik vind het heel bijzonder dat andere mensen daar ook zo intens van kunnen genieten. Vooral als ik er zelf heel veel waarde aan heb gehecht. Dus het is voor mij absoluut niet een waarde materieel in te drukken, maar wel in de zin van, kijk, ik ben aan bijna niets gehecht behalve mijn kunstwerk. Als je mij, want het is een hele moeilijke vraag die je stelt in het begin, dat is de één. Maar als je mij echt vraagt, wat zou ik uit mijn leven, ik bedoel, dan kan je alles bijna meenemen, maar dan zou ik de kunst, want dat is wel heel persoonlijk tot stand gekomen. De rest van de materiële dingen die ik heb, vind ik inwisselbaar bijna. Met een paar foto's of zo, weet je, uitgezonderd. Maar ik geloof dat de kunst die ik heb verzameld, die ik nu heb gekregen, dat het echt mijn verhaal is. En dan kan ik bijna, ja, toch wel heel eerlijk van zeggen dat als je mijn kunst ziet, dan zie je ook wie ik ben. En als je daar ook nog van kan genieten, dan vind ik het heel bijzonder dat andere mensen daar ook waren dan echt. Dus ik hoop zeker niet voor de waarde die dit zal opbrengen of zo. Maar wel, en deze podcast heeft mij daar ook toe, vind ik, weer aangezet. Het reflecteert wel wie ik ben. En het geeft mij steeds meer een soort van spoor van wat ik ook belangrijk heb gevonden in het leven en in de landen waar ik heb gewoond. En nogmaals, alle kunstenaars, dat zijn stuk voor stuk zulke indrukwekkende mensen geweest, waar ik langs mocht komen, die mij een stukje van hun ziel hebben laten zien of meegegeven.
En sommige mensen verzamelen ook zonder dat ze de kunstenaars kennen. Zou dat voor jou een optie zijn? Want die relatie lijkt ook heel erg belangrijk voor jou.
Ja, toen ik begon na te denken hier over die podcast, dacht ik eerst van, ja, ik vind de kunstenaars en relatie heel belangrijk. Maar als ik heel eerlijk ben, dan ken ik sommige van de kunstenaars niet eens. Maar er is wel een soort verhaal, zit er wel een verhaal aan vast. Ismael, deze man, is een oudere Malinese kunstenaar die ik niet heb ontmoet, die ik door een vriend heb ontmoet. En zijn werk stond eigenlijk te verpieteren ergens in een schuur. Terwijl het een hele belangrijke kunstenaar is geweest van Mali. Dus ik ken hem zelf niet, maar het verhaal over hem vond ik voldoende. Dat is belangrijk. Vikele, de twee gezichten om de apartheid, heb ik alleen op een reis ontmoet. Weliswaar ontmoet door vrienden, maar waren vrienden van vrienden van mij. Dus dat was soms niet eens de hele persoonlijke relatie. Maar ik vind het altijd wel extra toevoegen als ik nog eens, want Mary Sibande heb ik ontmoet. Toen heb ik haar meteen, toen ik die foto zag. En dat vond ik natuurlijk wel heel bijzonder, dat ik een klik had met. Dus idealiteit, ja. Maar als ik heel eerlijk ben, is het niet bij iedereen dat ik een relatie heb opgebouwd. Maar ik durf wel te zeggen dat alle kunstenaars die ik heb, dat potentiële vrienden zouden zijn van de kunstenaars dus. Want elk verhaal dat ik dan, of het nou door een vriend was, of dat ik ze niet heb ontmoet, weet je, een kunstenaar die daar, ik ben zijn naam even kwijt, in Zimbabwe gekocht. Maar hij was overleden en zijn vrouw verkocht zijn werk. En eigenlijk als een soort van fundraising voor de kinderen die hij achterliet. En dat verhaal vond ik ook zo aangrijpend. Dus dat is ook weer heel intiem, hè? Dat heb je de kunstenaar niet ontmoet, maar je hebt wel zijn verhaal meegekregen. En ook het doel en alles wat erachter zat. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat alles wat hier heeft een, ik heb me wel verdiept in de.
Ja, ik vind het mooi dat je zei, alle kunstenaars zouden vrienden kunnen zijn. Ik ken een verhaal goed genoeg om te weten, wij zouden bevriend kunnen zijn, dus elkaar zouden kennen. Bijzonder. En je vertelde in het begin bij het eerste werk van Vikele, je was in die studio, je was nog helemaal geen verzamelaar, je was er niet actief mee bezig. Kun jij je herinneren het moment waarop je wel dacht, ik denk dat ik nu toch een verzamelaar ben geworden? Was dat een bepaald moment of een bewuste keuze dat je dacht, oké, nu ga ik mezelf echt een verzamelaar maken?
Ik vind nog steeds een ongemakkelijk woord om mezelf verzamelaar te
noemen.
Waarom? Omdat inderdaad ik bij het woord verzamelaar denk aan mensen die grote aankopen doen. Hè? Maar een vriend van mij had al heel lang gezegd van, Arthur, je bent een verzamelaar. Het moment waar ik dat heel duidelijk voelde was toen ik in Mali aankwam en ik daar een galerie ontdekte, galerie Medina. En die zei, Arthur, jij bent de verzamelaar. Want het feit ook alleen maar hoeveel aandacht... Ik nam iedereen mee die kwam naar de kunstenaars. En iedereen werd verplicht bijna om iets aan te schaffen, weet je. Dus ik dacht, zei hij van, maar je bent zo begaan met ons, met onze kunstenaars. Je bent gewoon de verzamelaar. En hij introduceerde mij echt als verzamelaar op grote art fairs in Afrika. Was heel gemakkelijk, voelde ik mij. Maar ik kreeg de eer ook om in de jury te zitten van Bamako Fotografie, de Biennale van Bamako. Nou, en toen werd ik weer zo als verzamelaar aangemerkt. Wat ik nog steeds nogmaals ongemakkelijk voelde, maar ik vond het wel belangrijk. Ik werd uitgenodigd daarna in Parijs om mee te praten in een panel als verzamelaar. En eigenlijk misschien een beetje hetzelfde idee. Het is Art, we willen gewone mensen ook het woord geven. En niet alleen... He, de topverzamelaar.
The usual suspects, ja. Precies.
Dus je bent ook voor ons... En ik werd echt zelfs uitgenodigd in het Palais de Beaux-Arts. En ik vond het een hele grote eer om daar mee te praten over Afrikaanse kunst. En West-Afrikaanse kunst. Maar het woord verzamelaar heeft inderdaad voor mij soms die associatie van... je moet inderdaad een hele grote collectie hebben... en moet van een bepaalde waarde zijn. Maar ik...
Terwijl het misschien wel veel meer zit in wat die galeriehouder ook tegen je zei. Dat het niet alleen gaat over het kopen van kunst... maar ook over het uitdragen van de waarde van kunst. Over het meenemen, enthousiasmeren van andere mensen. Wat je ook doet door het uitlenen van je collectie. Misschien is dat wel meer nog het verzamelaarschap dan
nee, je helpt
de collectie.
Me. Je helpt mij over die toch wel een beetje schaamte heen te stappen. En kijk... Wat ik vond, dat voel ik me veel prettiger bij als ik kan zeggen van ja, ik doe dit om ook omdat ik vind dat bepaalde kunstenaars onderbelicht zijn, dat het verhaal onderbelicht is, maar ook omdat het gewoon intrinsieke waarde heeft voor mezelf. Ik word hier echt, kan je echt zeggen, dat zonder kunst mijn leven gewoon een heel stuk armer zou zijn. Ik krijg hier inspiratie door. Het geneest mij, het heelt mij, het verdiept mij. Het geeft mij zoveel dat ik het eigenlijk meer een soort relatie vind. En verzamelen heeft iets van, vind ik soms, een beetje hebberig. Hè? Zo van, ik wil hebben. En dat is het voor mij niet. Het is echt een soort van, het is meer in relatie kunnen staan tot... En ik ben in de situatie geweest dat ik dingen kon kopen. En dat vond ik echt elke keer weer heel bijzonder.
Een voorrecht.
Dat vond ik echt een voorrecht. En dat vond ik, kon ik echt niet... Dus het is geleidelijk gegroeid. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben veel eerder... En dat was al in 1996. Dus ik heb dit uit 95 Vikele gekocht. En toen kwam ik op Curaçao. En toen ben ik even gaan werken op Trinidad. En toen ik daar kwam, ontmoette ik weer kunstenaars. Toen ging ik terug naar Curaçao en toen hebben we een expositie georganiseerd. Six was mijn eerste expositie. Oh mijn god, het was heel ingewikkeld. Maar stichting opgericht en dit dat. En we wilden die uitwisseling van kunstenaars uit Trinidad en de Antillen toen nog. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Six Visions heette dat. Het was de eerste keer dat ik dacht van... kunst is nu integraal onderdeel van mijn leven. Ik heb toen niks gekocht...
Maar gefaciliteerd.
Ja. En eigenlijk wel een beetje spijt van het moment dat ik daartoe niet iets heb gekocht. Maar ik was echt heel erg bezig dat die relatie... Ik dacht van wat ik in Trinidad had meegekregen. En toen besefte ik van... En ik deed echt politiek en economisch handelswerk. Het had niks te maken met kunst. Ik zei maar, ik weet dat kunst voor mij nu integraal onderdeel zal zijn van mijn leven. En ik moet daar altijd een manier van vinden om daar invulling aan te geven. Dat heb ik me toen gerealiseerd. Dat was al toch wel 97, nou, iets voor 97, 96 of zo.
Ja.
Dus ben ik in elk land waar ik aankom op zoek gegaan... en liefst naar off-the-road, exposities, ateliers, kunstenaars of whatever.
En hoe pak je dat dan aan? Want je bent veel verhuisd, je hebt op heel veel plekken gewoond... maar je reist ook nog steeds regelmatig.
Ja. Ja.
Hoe, hè, als tip voor mensen die ook wel eens het vliegtuig pakken... je komt ergens aan, hoe vind je dan die scene van kunstenaars... waar het gebeurt, waar de verhalen zijn?
Altijd vragen. Dus ik ben heel nieuwsgierig en ik zie vaak... Kijk, ik ben ook... Ik vind musea heel interessant en art galleries en weet ik wat allemaal. Maar ik vind het nog interessanter als ik de kleinere galleries en kunstenaars kan opzoeken. Maar je kan natuurlijk beginnen met kijken welke exposities er zijn en wat je aanspreekt. Dat is voor mij altijd een hele belangrijke ik ga weer naar Zuid-Afrika. En het eerste wat ik vraag aan een vriend van, welke exposities zijn er eigenlijk en wie zijn er? En dan zeiden, ja, de Desmond Tutu Foundation is een expositie en die en dat. Dat zijn de grote vaak. Dat vind ik vaak toegankelijke manieren. Maar in gesprekken met mensen krijg ik vaak het meest interessante te horen. Dus als je mensen ontmoet, en dan is het altijd voor mij de slotvraag, en what about the art scene? Wat weet je daarvan? En soms denken mensen ook in Mali, hebben ze me wekenlang gezegd van, nou, er is geen echte art scene in Bamako, en ja, wat jij zoekt is hier niet, en dit en dat. En toen kwam er een PhD-student uit Amerika via een vriend uit, ja, uit Chicago bij mij langs, en die was bezig met kunst in Mali. Nou, ik zei, eerst wat je moet doen voor mij is mij introduceren bij de kunstenaars. En zo werkelijk via Amerika ging ik dus in Mali, ging ik mee met hem, echt op een scootertje zijn we naar de ateliers hebben ontdekt. Elk land heeft kunstenaars, daar ben ik van overtuigd. Elk land heeft waardevolle kunst. En het is alleen maar de vraag, hoe vind je het? En ik vind de off-the-road kunstenaars vaak het meest interessant. Hè? Daar heb ik wel een zwak voor. Dus ik zoek even door. Want je kan ze natuurlijk ook gewoon op internet vinden. Maar ik vind het eigenlijk altijd leuker als het via mensen gaan die echt ook begaan en betrokken zijn. En het is me nog nooit overkomen dat ik teleurgesteld ben.
Maar je moet er wel echt een beetje je best voor doen om die plekken te vinden.
Sterker nog, dat hoort erbij. Ik vind het wel, ja, het hoort erbij. Het is niet iets wat je gaat, het komt je niet alleen aan. Natuurlijk komen er ook prachtige musea en galleries. En nogmaals, ook landen waar het voor het oprapen ligt. Maar ik geloof dat elk land het ook verborgen kunstenaars en de kleinere en die zoektocht, ja, die moet je leuk vinden. Net als sommige mensen vinden het leuk om te gaan wandelen in de bergen, weet je. Nou, die gaan ook van de gebaande wegen af. En die zoeken ook net naar die bloemen of die vergezichten die er niet, weet je, op het pad. Daar ben ik van. Dus ik ga wel even met je mee op de hoofdweg. Maar daar ben ik vaak toch heel wat sneller uitgekeken. Met uitzonderingen daar gelaten. New York is natuurlijk summum van de kunst. Maar ik vind het zelf echt in Mali 10 keer zo leuk om in een achteraf plaatje en de 3 kwartier over een hobbelige weg een soort atelier te vinden van zo'n kunstenaars die daar met z'n allen zitten.
Ja, want je ziet nu natuurlijk veel in de kunstwereld dat er grote aandacht is voor Afrikaanse kunst, Afrikaanse kunstenaars. Dat is natuurlijk maar topje van de ijsberg en ook weer heel gericht in bepaalde regio's. Je hebt eigenlijk veel meer landen en kunstzins ontdekt en blootgelegd. Heb je, denk je, vooral Afrikaanse kunstenaars in je collectie? Of
ja,
heb je?
Ik denk het wel, want het moest ik mezelf nu. Het is niet heel bewust gegaan. Maar zoals ik al zei, ik heb lang natuurlijk in Afrika gewoond. Maar ik ben ook wel echt gegrepen geraakt. En dat is vrij recent. 2016 was ik in Mali. En dit vond ik echt wel een eye-opener. Daar had ik niet gedacht dat zo mij zo zou grijpen, ook emotioneel. Ik denk dat ik meer. En toen, dat ging natuurlijk gepaard met vooral in Frankrijk, de Fransen, want Mali natuurlijk oud-Franse kolonie, waar heel veel meer aandacht was voor de Afrikaan. En nu zie je het wereldwijd ook. En het gekke is, ik ben niet zo met trends bezig. Maar ik vind het natuurlijk wel belangrijk om te zien wat er gebeurt om de kunst heen. En ik mag ook wel zeggen, ik kom van Curaçao, maar ik was altijd wel bezig met de Afrikaanse heritage. En ik denk dat dat ook bij mij een soort resoneerde, dat het bij elkaar kwam. Dus ik ben absoluut gegrepen door het feit dat Afrikaanse kunst een soort herwaardering nu krijgt, terecht. En dat we ook bezig zijn met decoloniseren van, ja, toch wel de musea, de galleries, ook in Nederland en in Europa. Nou, heel terecht. Dus als je mij vraagt van, ja, vind je dat belangrijk? Ja, want ik vind wel dat ik, dat heb ik gemist in natuurlijk. En ik heb ook wel meer affiniteit met het verhaal, toch wel, de Afrikaanse kunst. En de Afrikaanse kunst, wat is de Afrikaanse kunst? Wat is de Europese kunst? Weet je, dat, ik bedoel, dat zijn hele grote begrippen. Mm-hmm. Maar ik heb in Mali, in West-Afrika, toch wel gezien hoe... En dan, gek genoeg, ook gewoon het schilderwerk. Vind ik ook het hele ambachtelijke, vind ik mooi. Ik zoek wel naar verschillende kanten, want ik ben ook wel weer heel divers ingesteld. Ik vind het ook wel belangrijk de moderniteit op te zoeken. Ik vind het belangrijk om te zien wat de next generation, wat de volgende generatie doet en neerzet. Maar nogmaals, het is altijd een spiegel. En die spiegel heeft met mij wel te maken over de geschiedenis. En het verhaal van de Afrikaanse diaspora. Dat heeft natuurlijk bij mij absoluut een natuurlijk. En het gekke is dat ik dus ook dat Frans, Brits, Nederlands, ex-koloniale verleden dan ook wel weer in perspectief leer zien. Net in Londen geweest met een grote overzicht tentoonstelling. Afro-Caribische kunstenaars. Nou, mindblowing, mooi. Maar dat gaf natuurlijk meteen weer dat er, en dat was van de jaren 50 tot nu, dat die al die kunstenaars bijna geen podium hebben gehad. En dat nu Tate dat wel laat zien, is natuurlijk absoluut heeft te maken met de politieke bewustwording daaromheen. En dat vind ik wel ook heel belangrijk. En dat laat natuurlijk ook zien dat de hele Caribische kunst, nou beginnen we bij het stedelijk, dan gaan we toch een beetje de politiek, maar dat vind ik wel belangrijk. De aandacht voor de Surinaamse, maar ook Antilliaanse en andere kunstenaars zelfs, zijn onderbelicht geweest, vind ik. Aankopen zijn onderbelicht geweest. Dus al, dat moet een enorme inhaalslag worden gemaakt. En daar ben ik wel nu echt bewuster van dan, zeg maar, voordat ik echt zo in Afrikaanse kunst ik was vroeger, vond ik het mooi, sprak het me aan. Zuid-Afrika, ik heb in de anti-apartheidbeweging gezeten. Zo zat ik in de, zo kwam ik de eerste kunstenaars ook tegen. Over hun strijd. Dus eerlijk gezegd is dat ook voor mij de katalysator geweest. Ik ging vanuit een politiek, ik studeerde internationale betrekkingen, politicologie. Maar ik zag dat die kunstenaars eigenlijk iets verbeelden wat we zelf niet in woorden of in de politieke termen konden definiëren. En dat heeft mij toen naar de kunstenaars gebracht. Ik dacht, zonder de kunstenaars, zonder die verbeeldingskracht, hadden we de anti-apartheidsbeweging nooit zo geïnspireerd kunnen houden en maken en zijn. Maar ze waren ook de criticasters, ook van die anti-apartheidsactivisten. Nou, en dat breng ik ook naar de Afrikaanse diaspora. En dan als je kijkt naar Curaçao. Dus mijn bewustwording is ook heel erg gelieerd aan.
Hand in hand gegaan met echte kunstenaars als voorloper, als
denkers,
innovator, nieuwe perspectieven.
Ja, absoluut. Die verbeelding, dat kan je volgens mij. En de strijd dan als je kijkt naar zwarte mensen die in de diaspora. En ik zie dat ook wel bij mijn ouders. Maar we hebben natuurlijk, we komen echt, ik ben die tweede generatie eigenlijk, die echt kunst kon kopen. Hè? Dus dat is ook vrij recent. Hè? Dat zie ik ook als een soort van enorme ontwikkeling. Dat vond ik ook heel bijzonder om internationaal te zien hoe weinig zwarte verzamelaars er eigenlijk zijn. En wat heet dan verzamelaars? Natuurlijk heb je de hele grote. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat er nu micro, zelf, al kijk ik naar mezelf, het verhaal bij elkaar, dat je iets vertelt. Hè? Dat geef je mee aan de volgende generatie, hopelijk. Of aan de mensen om je heen. En dus het zwart bewustzijn van mijn eigen collectie en hoe ik kijk. En het wil niet zeggen dat het allemaal zwarte kunstenaars zijn. Maar ik kijk wel uit mijn perspectief naar die kunst. En dat vind ik eigenlijk, heb ik later ontdekt. Dat ik ook dat verhaal aan het schrijven ben.
En dan wil ik eigenlijk heel graag van je weten, wie is dan een kunstenaar? Want we sluiten deze podcast eigenlijk altijd af met dezelfde vraag. Of jij een kunstenaar die wij als luisteraars absoluut in de gaten moeten houden wilt aanbevelen. En meestal vragen we dan om een Nederlandse kunstenaar. In jouw geval zou ik juist heel graag, en misschien heb je er wel twee of drie kunstenaars die nog helemaal niet bekend zijn, maar waarvan je zegt, dat is nou echt zo'n kunstenaar die op dat vlak, die de tijd waarin we leven zo goed weet weer te geven. Die moet je kennen.
De Het is een moeilijke, hè? Want, maar de eerste naam die bij me binnenkomt toch... Het is geen jonge kunstenaar meer, maar Oulugem is... Ik zal hem de naam Abdou Oulugem is een Malinese kunstenaar... die ik, ja, die al echt een status heeft bereikt in Mali... maar die het, denk ik, het grote podium waard zou zijn voor mij. Veel meer dan hij nu heeft. Ik heb twee werken van hem in mijn slaapkamer. Die kan ik je straks laten zien. Maar die zijn heel bijzonder voor mij. Omdat hij mij dat eigenlijk min of meer heeft gegeven. In de zin van prijstechnisch was het niet een transactie. Maar het was meer een soort van enorme intuïtieve connectie. Maar hij vertelt het verhaal van Mali op zo'n indringende manier. Geabstraheerd, heel abstract. Maar hij doet theater, hij is beeldhouwer, hij is schilder, hij is... Hij zou een expositie verdienen, een solo-expositie verdienen. Dus als ik mag, dan zou ik hem absoluut... Ook om waar hij voor staat. Hij is zo in de Malinese traditie gedoken, maar hij heeft dat geabstraheerd... op een bepaalde manier vertelt het verhaal van de oude Malinese koninkrijken en keizers... maar ook de trots, maar ook de downfall, de strijd. Nou, hij vertelt is alles. Ja, Oulugem is voor mij toch wel een van de grote vertellers van dit moment in Mali... en heeft zich, denk ik, ook dat helemaal eigen gemaakt. Dus ik ben voor hem, ja, ik zou voor hem absoluut een lans willen breken. Maar hij is niet jong meer... En dan heb je natuurlijk heel veel jonge kunstenaars. Ik denk meteen aan Mali, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het land mij gegrepen heeft en de strijd en het conflict waar ze in... Dus dat is toch wel, dat zijn allemaal kunstenaars die vechten tegen de klippen op. Hè? Die weten bijna dat het... Hoe moeizaam en hoe zwaar dat is, dat wil je niet weten. Ik heb nu een foto gekocht van een vrouwelijke Malinese fotografe... Dat is nog in de koker daar. Ik moet haar naam even erbij halen. Maar zij is heel jong. Althans, ja, relatief. Echt nog 30. Heeft natuurlijk ook nog niet echt een podium gevonden en dergelijke. Maar heeft mij totaal gegrepen toen ik in die fotobiennale jury mocht zijn. En ja, daar hing werk gewoon soms in achterkamertjes of in echt verborgen. Maar zo puur, zo... integer, zo vanuit het hart, dat heeft mij echt gegrepen. Ik zou haar ook... En ik vind het nog bijzonderder omdat ze een vrouw is.
Wat staat er op de foto?
Een schouder. Ja, ik wil je het eigenlijk wel straks laten zien, maar ik heb hem niet uitge... Het is eigenlijk, ik kan hem ook straks laten zien, een deel van... Het is water wat op de schouder eigenlijk neerdruppelt. Het is een heel, heel intiem portret. Nou, water is ook schaars, hè, en dingen, maar het is ook heel sensueel tegelijk. Het is heel liefdevol. En het is heel weer aardekleuren. Het is heel aard. Maar het is zo intiem. En ik vind de intimiteit, terwijl je weet wat de context is... dat er zoveel schaarste is, zoveel problemen... wordt het toch heel mooi. Dus die esthetiek weten te vinden in het hele kleine. En dit is wel een van de hele intieme, want ik hou van... toch wel vaak grote, robuuste werken die schreeuwen... die op de barricade staan, die iets willen manifesteren. En zo. En dit is tegenovergestelde. Het is zo naar het intieme getrokken, naar een schouder... ontblote schouder waar water op druppelt. De poëzie. Poëzie in het midden van een conflict. Terwijl je weet, en dat is voor mij wel belangrijk... dat zij ook weet... in welke context opereert. Hè? Dat is, denk ik, nog. Dan wordt die poëzie nog waardevoller. Van toch de schoonheid proberen te zien in de allerkleinste dingen.
Mooi, dankjewel. We zullen deze kunstenaar en ook de andere kunstenaars die je noemde... linken op jouw podcastpagina. En wie weet heb je dan, zoals dat een kunstverzamelaar soms gebeurt... weer allemaal mensen geïnspireerd om zich ook in deze kunstenaars te verdiepen. Dus misschien wel aan te kopen... Dank je wel, Arthur, dat je je verzamelverhaal met ons wilde delen vandaag.
Dank je wel, Nienke. Ik vond het echt een voorrecht en eer om dit te mogen doen. Dank je wel.
Dank je wel. En veel dank ook aan onze editors van de audio... het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... en de Crowdfunders Platform voor de Kunst. En iedereen die heeft bijgedragen daaraan. Deze podcast is een onderdeel van Young Collectors Circle. Young Collectors Circle is een community van kunstliefhebbers die het niet alleen te gek vindt om kunst te kopen, maar het vooral ook heel belangrijk vindt om kunstenaars te ondersteunen. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youngcollectorscircle.nl/podcast. Daar vind je ook informatie over deze aflevering en de kunstenaars die we bespraken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via jouw podcastprovider. En wil je ons helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen? Laat dan een recensie achter en geef ons sterren. Dankjewel.